onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 78, het tweede en het derde vers willen we gaan zingen. Verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. En wat er verder volgt in vers 2 en 3 van Psalm 78. schriftlezing voor deze middag is uit Lucas 13, vers 22 tot en met 35. Nadat wij belijdenis van het geloof hebben gedaan door in te stemmen met de 12 artikelen en gezongen hebben van Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. We doen dus eerst belijdenis van het geloof, zingen Psalm 73 vers 14 en daarna komt de schriftlezing tot ons die deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13 vers 22 tot en met 35.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Lucas 13, vers 22 tot het einde van het hoofdstuk. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knessing der tanden, wanneer gij zult zien, Abraham en Isaac en Jacob, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden, buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Te diezelfde dagen kwamen daar enige fariseeën zeggende tot hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen, gaat heen en zegt die vos, zie ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen, en ten derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt uw lieden woest gelaten, en voorwaar ik zeg u, dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Tot zover de schriftlezing.
We willen de overdenking van de Dordtse leerregels vervolgen, hoofdstuk 2, en we zijn toegekomen aan paragraaf 6 tot en met 8. We willen dat eerst met elkaar lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 6 tot en met 8. Daar beleidt de kerk doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zoveel als er waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Dat hij hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven, en dat hij hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, en dat hij hen tot het einde toe getrouwelijk bewaren zou, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wat hebben wij uw licht en uw waarheid nodig, ook vanmiddag. Als wij geroepen worden om ons te bezinnen opnieuw op de diepe betekenis die er ligt in het offer van de Heere Jezus Christus. En als we zullen stilstaan bij de vraag voor wie u uw bloed vergoten hebt. Heere, geeft u dan dat wij Bijbels licht mogen ontvangen over die vraag. En dat we de dingen Bijbels mogen onderscheiden. Dat de dingen helder en duidelijk mogen worden. Dat we mogen worden bewaard voor dwaling aan de ene of aan de andere zijde. En dan moeten wij voor uw aangezicht belijden, Heere, dat wij zomaar zouden kunnen dwalen naar de ene kant toe. En dan willen we ons een evangelie maken dat helemaal aangepast is aan ons bevattingsvermogen. Dat helemaal aangepast is aan zoals wij het willen hebben. Een evangelie waarop wij met ons natuurlijke verstand ons stempel van goedkeuring kunnen drukken. Maar u bent zoveel groter en verhevener en majesteitelijker dan dat wij u zouden kunnen begrijpen. Dan zou het ook aan de andere kant zo kunnen zijn, Heere, dat wij de waarheid, zoals die vanuit uw woord tot ons komt, in onze gedachten zo gaan misvormen, dat we in een valse lijdelijkheid terechtkomen, waarin we u heimelijk de schuld geven van onze onbekeerde toestand, en waarin we het zeggen, ja, zo is het. Zalig worden is een gave van God, en het is mij niet gegeven. Waarmee we onszelf verontschuldigen en waarmee we niet in de schuld voor uw aangezicht gaan buigen. En wil ons ook daarvoor bewaren, Heere. Wil u ons dan geven dat we toch het Bijbelse zicht mogen ontvangen. En dan niet alleen dat we zuiver zullen denken over uw woord. Want dat kan ten diepste zelfs niet eens zonder genade. Maar dat wij zelf in de dingen van uw woord en in deze diepe vragen betrokken mogen worden. En dan kent u degenen die die vraag ook in hun eigen leven leerde stellen. De vraag, zou dat volmaakte offer van de Heer Jezus Christus nu ook mij mogen gelden? Degenen die met een worsteling ten aanzien van die vraag in de kerk gekomen zijn. Degene die het zo moeten belijden voor uw aangezicht, dat zij het niet verdienen en niet waard zijn. Maar Heere, mag er vanmiddag toch eens iets opengaan van de ruimte, van het evangelie, van uw genade in de Heer Jezus Christus, juist voor zulke strijders en zulke tobbers. Wilt u geven, Heere, dat er vanmiddag ook troost mag vallen en troost licht mag vallen over het leven van degene die u mogen kennen en vrezen. En dat zij, Heere, ook mogen zien iets van de diepte, van het wonder van de zaligheid. Heere, wilt u ook denken aan hen die niet met die vragen bezet zijn? Of van nature vindt uw woord geen aansluiting op ons hart, omdat wij de vragen vanuit onszelf helemaal niet stellen, die volgens uw woord de belangrijkste vragen zijn. Het is zo nodig dat wij die vragen ook gaan leren stellen. En wilt u geven dat ook dat gebeuren mag? Als dat nu de vrucht zou mogen zijn, Heer, in het leven van mensen die nog altijd zonder geestelijke vragen, zonder geestelijke worsteling over de aarde zijn gegaan. Maar als nu vanmiddag eens die vraag in hun hart dringend mag worden en prangend mag worden, hoe zou ik zalig worden? Wil u dat werken door uw geest? Gedenk hen die niet met ons zijn opgekomen, verschillende zijn vanwege de vakantie elders. Wil u ze bewaren en weer veilig bij ons terugbrengen? We denken aan de zieken en degene die om andere reden verhinderd zijn. Degene die deze dag ook werken, nodige werken moeten verrichten. Heren, we dragen ook onze zuster Willemijn Boeren aan u op, die juist deze middag moest worden opgenomen. Vanmorgen hebben we haar en haar man nog aan u opgedragen als het ging om de zorgen over het leven dat ze mogen verwachten. En u bleek een ziekenhuisopname noodzakelijk. Wil u uw bewarende handen over haar uitstrekken, maar ook over het leven dat ze mogen verwachten. Heren, wij zijn zo afhankelijk van u, juist ook in die dingen. En dan bidden we, Heren, of u voor dat ongeboren leven wil zorgen. Of u wil geven dat het kindje ook op uw tijd toch levensvatbaar en gezond geboren mag worden. En of het boven alles door genade ook uw kind mag worden. Heren, we dragen allen aan u op die het moeilijk hebben, die zorgen kennen. Wil u troost schenken aan hen die rouw kennen in hun leven? Wil u behandelingen zegenen wanneer we vanwege ziekte of vanwege psychische klachten behandelingen ondergaan of medicijnen moeten gebruiken? Alles is zo afhankelijk van uw zegen. Doe het ons niet alleen beseffen, maar geef ook dat wij ermee in het gebed voor uw aangezicht mogen komen. Wil u zo denken aan uw kerk, aan de gemeente hier ter plaatse, maar ook aan de kerk op andere plaatsen in deze stad, op andere plaatsen in ons land en over de landgrenzen heen, Heren, bouw uw kerk. En wilt u geven dat er ook mag worden gehoord dat u uw koninkrijk nog uitbreidt. Laat uw werk, uw genadewerk mogen glanzen en schitteren tot eer van uw naam, ook in Nederland. Wilt u geven dat wat ingezonken is mag worden gesterkt en mag worden opgericht? Wil u geven dat wat, Heren, in puinten neerligt mag worden opgebouwd? We denken ook aan gemeenten waar zo grote zorgen zijn. Waar zulke uitkomstloosheid is, menselijk gesproken, Heren, wil u opstaan en over Sion u ontfermen. En wil u gedenken, Heren. Wees u met hen die u zelf geroepen hebt om uw woord te bedienen. U kent hen, Heren, die zich daarop voorbereiden, sterk en help ze. U kent degene die u in uw dienst gesteld hebt en die weten van de vreugde van het dienen in uw koninkrijk, maar ook van de tijden van moedeloosheid. En een van de manieren waarop u dan uw knechten toch wil bemoedigen, dat is door te wijzen op dat wondere welbehagen van de Heer, van uw genade, dat door de hand van de Heer Jezus Christus gelukkiglijk zou voortgaan. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, Heren. Daarom zal er ook altijd een kerk zijn. Maar wil u geven dat die ook mag worden vergaderd, ook nog in onze tijd mag worden vergaderd in ons land en volk. Ook in onze stad, ook in onze gemeente. En dat er velen, Heren, kon het zijn, allen van ons zouden mogen worden toegevoegd tot die kerk die gefundeerd is in het bloed van uw eigen lieve Zoon. Sterk dan in ieder, Heren, ook degene die hun werk niet kunnen doen. We denken aan dienaren van het woord die niet meer in de gelegenheid zijn vanwege beperkte gezondheid en beperkte krachten om iedere zondag uit te gaan. We dragen bijzonder ook professor Baars aan u op als hij, als u het geeft, volgende week zondag weer hoopt voor te gaan. De gemeente van Renswoude, Heren, zou u met hem willen gaan? Zou u het hem gemakkelijk willen maken? Zou u voor hem willen uittrekken? En zou u willen betonen dat u die herder bent, die ook de zogenden zachtkens leidt? Heren, zie zo in gunst op ons allen, Heer. Wees met hen die een verborgen strijd kennen. tegen hun eigen geaardheid, tegen hun eigen verlangens. Wees met hen die pijn en verdriet en moeite met zich meedragen, die in onbegrepen wegen moeten gaan. Heere, herstel wat verbroken is en genees wat verwond is. En verbind u gebrokenen van harte en zie een gunst op ons neer, ook vanmiddag. Als u komt, Heere, dan alleen is het echt goed. Wij hebben het niet verdiend, maar wil u onder ons komen, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Psalm 45, tweede en het derde vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Dat is een gebed tot de verhoogde Christus. Psalm 45, het tweede en het derde vers willen we gaan zingen. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 65ste vers willen we zingen na het amen van de prediking. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten wien het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Het 65ste vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, als het evangelie gepreekt wordt en als het evangelie door ons aangehoord wordt, dan brengt dat altijd een heel grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daar wijst de Heere in zijn woord verschillende malen op. Kijk, zeker wanneer iemand zou moeten zeggen dat hij nog onbekeerd is, dan zijn er wellicht heel veel verschillende dingen nog onzeker. Onzeker of u uitverkoren bent, dat weet u niet. Daar kunt u dus op geen enkele manier mee gaan werken. Onzeker overigens ook of u verloren bent, dat weet u ook niet. U hebt geen Bijbelse aanwijzingen op grond waarvan u zou kunnen zeggen, en ik weet dat ik een verlorene ben. Het zou wel kunnen dat u, wanneer u moet zien naar uw leven en naar uw zonde en naar uw schuld, moet ontdekken tot uw schrik, en laat dat heilzame schrik mogen bewerken, dat u kenmerken vertoont van iemand die uiteindelijk verloren zou moeten gaan. Maar dan is dat, als u dat ziet, met de bedoeling dat u daardoor nog tot bekering gebracht zult worden. Er zijn allerlei dingen onzeker wanneer u nog onbekeerd bent. Of u verkoren bent, of u verloren bent, dat is, of u verworpen bent, dat is onzeker. Maar wat zeker is dat de Heere in de prediking van het woord tegen u zegt, strijd om in te gaan. Er is niemand vanmiddag in de kerk tegen wie de Heere dat niet zegt. Strijd om in te gaan. Ja, en dan wordt de prediking van het evangelie inderdaad een plaats waar wij alleen maar kunnen verkeren in het besef van onze grote verantwoordelijkheid. Want het woord werkt altijd iets uit in ons leven. Wat dan? Wel, dat hopen we vanmiddag vanuit onze Dordtse leerregels te zien. En we schrijven bij de paragrafen die aan de orde van behandeling zijn, de ernst van de evangelieprediking. De ernst van de evangelieprediking. Drie dingen. Allereerst, waarom zondaren onder het evangelie verloren gaan. Dat is aangrijpend, maar daar moeten we wel over nadenken op grond van artikel 6. In de tweede plaats, waarom zondaren onder het evangelie behouden worden. Dat is paragraaf 7 en ook het eerste gedeelte van paragraaf 8. En tenslotte, hoe zondaren onder het evangelie behouden worden. En dat is het laatste gedeelte van paragraaf 8. Dus drie vragen. Allereerst, waarom gaan er onder het evangelie zondaren verloren? Waarom is dat? Bijbels gezien. Tweede vraag, waarom worden er onder het evangelie zondaren behouden? En de derde vraag, hoe worden die zondaren onder het evangelie behouden? Wij zijn nog steeds bezig met de behandeling van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Dat hoofdstuk dat gaat, en u weet het nog, over de dood van de Heer Jezus Christus en de verlossing van de mensen daardoor. En het ging in dit hoofdstuk vooral over de vraag, voor wie is de Heer Jezus gestorven? De remonstranten zeiden, voor alle mensen, in die zin dat de Heer Jezus voor alle mensen een mogelijkheid heeft teweeggebracht om zalig te worden. En nu is het aan de mens om van die mogelijkheid ook de werkelijkheid te maken. De mens zal in eigen kracht of eventueel met helpende genade in moeten gaan op dat werk van de Heer Jezus. Maar die maakt uiteindelijk de beslissing. Iemand heeft eens, en dat is een wat precaire vergelijking, maar ik kwam hem toch in verschillende uitleggingen van de Dordtse leerregels tegen. Iemand heeft de vergelijking gemaakt met zo'n automaat die u bijvoorbeeld op een treinstation of in de aula van een schoolgebouw kunt zien. En zo'n automaat staat helemaal vol. Maar nu is het aan degene die daar bij die automaat komt om met zijn eigen geld daar iets in te doen en dan kan die uit die automaat iets halen. Kijk, dat is wel een beetje het beeld van de remonstrantse opvatting. Om het zo te zeggen, de automaat van Gods genade is helemaal gevuld. Maar een mens moet er met zijn eigen geld naartoe. En die moet daar zelf zijn eigen geld in doen. Zijn eigen geloof in doen. Zijn eigen inspanningen in doen. En op grond van dat eigen geld van hem en zijn eigen beweging en zijn eigen keuze haalt hij er dan uit wat hij nodig heeft. Daar hebben de Dordtse leerregels tegenovergesteld de leer van Gods woord. En de leer van Gods woord had meer woorden nodig dan dat korte antwoord van de remonstranten. De leer van Gods woord was dat het offer van de Heer Jezus Christus van zo'n grote waarde is en van zo'n hoge prijs is, dat dat op zich beschouwd voldoende is, genoegzaam is, van voldoende prijs is en van voldoende waarde is, dat daardoor de hele wereld zou kunnen zalig worden als God daartoe besloten had. Als er meer zondaren zalig zouden worden, zou Christus niet dieper hebben moeten lijden. Dat was het eerste wat de Dordtse leerregels zeiden. Ze komen op voor de eer van Christus. En het tweede wat onze Dordtse vaderen hebben gezegd is, en dat had een hele ruime klank, het evangelie van de gekruisigde Christus moet ook uitgaan onder alle volken en onder alle mensen. En hoe moet dat dan uitgaan? Dan zijn we eigenlijk bij nog een belangrijke terugblik op de vorige keer. Dan moet de Heer Jezus Christus gepredikt worden. Dan moet Hij voor de ogen geschilderd worden als onder u gekruist zijnde, zoals het staat in Galaten 3 vers 1. Zo heeft Paulus gepredikt. Toen die in de landstreek van de Galaten kwam, toen heeft hij gepredikt zo alsof Christus onder hen gekruisigd werd. Zo heeft hij een lijdende Christus aan hun hart gelegd. Maar dan gaat die prediking ook vergezeld van een belofte. De belofte van het evangelie, en die belofte is dat een iegelijk die in deze gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. De belofte van het evangelie. En die belofte van het evangelie, die mag worden voorgesteld. Hoe staat het er in paragraaf 5? En verkondigd zonder onderscheid. Met bevel van geloof en van bekering. En dat is dus ook nog iets wat we even ophalen uit de prediking van de vorige keer. Dat is, als het evangelie gepreekt wordt, is dat niet maar een vrijblijvende boodschap. Dan is dat niet een uiteenzetting over het lijden en sterven van de Heer Jezus met de opmerking daarbij. Kijk, en dan is het ook zo dat een ieder die in hem gelooft zalig zal worden, punt. Maar dan wordt er van hemelswegen een beroep op u gedaan, een appel op u gedaan, dan gaat de roep uit, dan klinkt er een bevel en dat bevel is: bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof in de gekruisigde Christus. Bekeer u. Dat wil dus zeggen: keer u af van uw zonde. Breek met die zonde. Vat een haat op tegen de zonde. Keer tot jezelf in. Heb berouw over je zonde. Scheur je hart, zegt de profeet Amos ergens. Keer terug met smeking en geween tot de Heere. Kom aan zijn voeten terecht, bekeer u en geloof. Ja, dat is ook een bevel dat in de prediking klinkt. Geloof in de gekruisigde Heere Jezus Christus. En u weet nog wat ik daar de vorige keer van heb gezegd, dat dat geloven niet allereerst is geloven dat je een kind van God bent. Daar begint het niet mee. Maar geloven is allereerst de, wat de oudvaders hebben genoemd, de toevluchtnemende daad. Dat is als een arme zondaar, zo schuldig als je bent, met alles wat je aanklaagt, vluchten tot dat lam. Dat in het midden van de gemeente onder de prediking eigenlijk onder u gesteld wordt. En wiens bloed drupt van de kansel, dat is vluchten tot dat enige middel dat de Heere aanwijst in zijn woord. Vlucht tot deze Christus. Neem uw toevlucht tot hem, schuil toch bij hem en zoek toch schuiling met al uw schuld en met al uw zonde in zijn wonden. Het bevel van bekering en van geloof. Ja, zegt iemand, maar dominee, kunnen wij dat dan? Kunnen wij ons dan bekeren? Kan ik dan vanuit mezelf geloven? En misschien zegt een ander wel: nou kijk, als de Heere dat van ons vraagt, dan, ja, dan kun je dat ook, want de Heere vraagt niet het onmogelijke van ons. Als de Heere het vraagt, ja, dan kunnen we het ook. Gemeente, zo moeten we toch niet met deze dingen omgaan. Zo is het niet. Als de Heere bekering en geloof vraagt en eist, dan is dat een eis die de Heere handhaaft. Klinkt misschien iets moeilijk, maar ik wil het toch eens een keer zo zeggen. Dan is dat een eis die de Heere handhaaft vanuit een verbroken werkverbond. Vanuit het paradijs. Dan spreekt de Heere de mens aan op wat die mens kon, omdat hij goed en naar het beeld van God geschapen was. Dan handhaaft de Heere de eis vanuit het paradijs. Maar u weet ook wat er in dat paradijs gebeurd is. U weet ook dat wij, u en ik in Adam, de Heere moedwillig en vrijwillig hebben verlaten en de duivel zijn toegevallen. En daardoor ongelovige en onbekeerlijke mensen zijn geworden. En kijk, als die eis van bekering en geloof nu komt tot ongelovige en onbekeerlijke mensen, ja, dan moeten we niet zeggen, ja, de Heere vraagt dat, dus dat kunnen we ook wel. Dat is de bedoeling van de Heere niet, met dit woord. Dat zou zomaar een gevaar kunnen zijn. Dat we misschien zelf iets gaan maken wat op bekering lijkt. En dat we het er dan voor houden. Dat we zelf iets gaan proberen op te werken uit onszelf wat op geloven lijkt. En dat houden we dan voor het geloof. Maar het is anders als de Heere bekering eist. Als de Heere geloof eist, dan eist Hij het vanuit dat verbroken werkverbond. Maar dan wil Hij het geven vanuit het genadeverbond. Dan wil Hij wat Hij eist ook geven. En daar wil die eis ons brengen. Die eis wil ons brengen in de nood en in de klem. Die eis wil ons brengen op de plaats waar we het gaan beleven voor Gods aangezicht. Ik moet en ik kan niet. En waar dat niet maar een praatje wordt. Achteroverleunend tijdens, ik bedoel niemand persoonlijk gemeente. Ik denk helemaal niet aan een bezoek, maar tijdens een huisbezoek bijvoorbeeld. Of tijdens bezoek van een dominee. Dat je zegt van ja, het moet natuurlijk wel, maar ik kan het niet. Maar dat echt nood wordt voor Gods aangezicht. Net zoals vanmorgen. Echte ellendekennis is ellendekennis die gaat uitdrijven en die beleefd wordt voor Gods aangezicht. Dan houdt al het gepraat voor mensen op. En dan ga je het voor de Heere belijden. Heere, ik moet me bekeren en ik kan me niet bekeren. Ik moet geloven en ik kan vanuit mezelf niet geloven. Heere, wil u geven wat u eist? Wil u in uw genade schenken waar u recht op hebt? Dat is de bedoeling van die prediking met bevel van bekering en geloof. Dus die moet een mens altijd in de nood brengen. Die moet een mens aan zijn kant in de onmogelijkheid brengen. Zwaar, zegt u. Nou ja, laat het dan maar zwaar zijn, gemeente. Laat het dan maar zwaar zijn, als het maar waar is, toch? Wat hebben we aan een lichte opvatting, als die niet waar is? Wat zou ik hebben aan een geloof en aan bekering, als het niet waar is? Echte bekering en echt geloof, dat is toch bekering en geloof waar God ook aan te pas gekomen is. Wat de Heere gewerkt heeft. En is het nou zwaar? Ja, die weg om je eigen onmogelijkheid in te leven, dat is een weg die is niet naar het vlees. Maar is het nou zwaar? Als de Heere nu zegt, Psalm 81, het eerste versje wat de meesten van ons hebben geleerd. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Als je nou je eigen onbekeerlijkheid en je eigen ongelovigheid eens naast dat vers mag leggen, vanuit de nood. Heere, wil u dat dan geven? Wil u dat dan werken? We gaan paragraaf 6 aandachtig lezen, want als de prediking klinkt en als het bevel van bekering en geloof klinkt, wat werkt dat dan uit? Velen worden wel door het evangelie geroepen, maar bekeren zich niet en geloven niet in Christus. Dat is aangrijpend, gemeente. Velen. Dat kun je toch alleen maar zeggen met een hart en alleen maar aanhoren met een hart dat ineen krimpt. Het gaat hier over kerkmensen. Mensen onder het evangelie, maar velen worden geroepen. Allen worden door de prediking uitwendig geroepen, maar velen van die allen bekeren zich niet. En ze geloven niet. En uiteindelijk vergaan ze in ongeloof. Zeggen onze Duitse vaderen. Hoe komt dat? Waarom is dat? Waarom gaan er mensen verloren onder de evangelieprediking? Ligt dat misschien aan het offer van de Heer Jezus Christus? Nee, zegt onze belijdenis, dat geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van het offer van Christus aan het kruis geofferd. Daar kunt u de lijdende en stervende zaligmaker nooit de schuld van geven. Zijn werk heeft zo'n oneindige waarde, dat is genoeg. Hoe komt dat dan? Nou, zegt iemand, dat komt omdat, ja, omdat die mensen niet uitverkoren zijn. Dat zegt onze belijdenis niet. Dat zegt mijn arglistige hart misschien wel. Maar dat zegt de belijdenis niet. Weet u wat onze belijdenis zegt? Ze gaan verloren door hun eigen schuld. En dat zegt niet alleen de belijdenis, dat zegt Gods woord. Dat zegt de Heer Jezus in onze schriftlezing, als hij Jeruzalem daar ziet en het onder tranen betuigt. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw inwoners willen bijeen vergaderen, gelijkerwijze hen haar kiekens bijeen vergaderd. Dat ontroerende beeld van die moederkloek die haar vleugels opheft en die een roep laat horen als het gevaar dreigt. En die roep is ervoor bedoeld dat die kleine diertjes, die kleine kuikentjes dat horen en dat ze naar die moederkloek toe zullen vluchten en dat ze zullen gaan schuilen onder die vleugels die uiteindelijk beschermend over die kuikentjes heen geslagen worden. Wel, de Heer Jezus zegt het, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Op die manier. En gij hebt niet gewild. Door hun eigen schuld. Dus gemeente, en ik zeg dat in bewogenheid, maar hoe komt het als u nog onbekeerd voortleeft? Hoe komt het als u nog niet gelooft? Hoe komt het als u nog nooit als een arme zondaar gevlucht bent tot Christus? Hoe komt het als u nog nooit uw hart gescheurd hebt? Hoe komt het als u dat nog nooit geprobeerd hebt en in de belijdenis van uw eigen onbekeerlijkheid aan de voeten van de Heere terecht kwam? Heere, ik kan het niet en toch moet u het, toch moet ik het en toch hebt u er recht op. Hoe komt dat? Dat is uw schuld. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Dat is uw vijandschap. Uw vijandschap om ontdekt te worden. Uw vijandschap als de zonde aangewezen werd. Uw vijandschap die bleek daarin dat woord wel een bepaalde indruk op u maakte. En u onrustig maakte, maar u leefde er overheen. Vijandig. Uw vijandschap die daarin blijkt dat u de middelen van de genade maar halfslachtig gebruikt. Halfslachtig? Ja. Zaterdagavond misschien wel heel laat naar bed of zondagmorgen laat naar bed. En een beetje slaperig onder het woord. Halfslachtig. Dat is voor Gods aangezicht vijandschap. Als u het woord op zo'n lage prijs stelt. Halfslachtig gebruik van de middelen in de omgang met het woord van de Heer en in het gebed. Halfslachtig, als u niet kwam onder het woord waar het wel kon. Halfslachtig, als u zegt, ach ja, komt er niet zo van bijbelezen en bidden. Door eigen schuld verloren. Gemeente, dat zal toch niet voor u gelden? Dat zal toch niet voor jou gelden? Als het nu vanmiddag zo wordt aangewezen in het woord, dan is dat opdat u zich zou bekeren van die zonde. Opdat u zich zou bekeren van die slordigheid. Opdat u ernst zou maken met deze dingen. Opdat u de Heere zou gaan zoeken met ingespannen kracht in de weg van de middelen. Opdat u niet meer over uw geweten heen zou gaan leven. Als dat geweten is gaat spreken. Dat je niet probeert daar zo snel mogelijk van af te komen. En dat je het gezelschap van mensen even op gaat zoeken om die nare gedachten weer van je weg te krijgen. Zonder dat je je knieën buigt en vraagt de Heere. Mag ik u toch leren kennen? Mag ik toch vrede vinden voor mijn ziel? Dat u niet door eigen schuld verloren zou gaan. Want als een zondaar eenmaal voor God staat, dan kan hij God de schuld niet geven van deze dingen. Dan is het door eigen schuld. En een dienaar van het woord, ook vanmiddag gemeente, zegt dat alleen maar met vrees en beven, deze dingen. En toch moet het van Gods wegen. En toch moet het gezegd worden. En misschien moet het wel gezegd worden voor u of voor jou. Die altijd nog voortgegaan is, onbekeerlijk en ongelovig en ten diepste onverschillig en vijandig. Nooit op de knieën gekomen voor God. En de Heere maar laten praten. En de Heere maar laten roepen door zijn woord en door al die roepstemmen heen. En u ging gewoon door. En u nam misschien wel allerlei voorbeelden uit uw omgeving van onbekeerde mensen. En misschien dat er nog wel iemand is die zegt, nou ja, kijk, ik trek het maar niet naar mezelf toe. En heimelijk ben je nog een beetje trots op je onbekeerdheid ook. Want je neemt het tenminste nog zwaar en ernstig. En niet zo oppervlakkig als een ander. Door eigen schuld verloren. In de tweede plaats, waarom worden er zondaren behouden onder het evangelie? Paragraaf 7. Maar zovelen als er waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden. Ja, dat is de andere mogelijkheid. Dat een zondaar wel tot echt geloof komt. Dat een zondaar waarachtig gelooft. Dat hij met die bloedvloeiende vrouw in zijn of haar onreinheid tot Christus vlucht. En de zoom van zijn kleed aanraakt. Dat hij met die Naaman van zijn wagen met al zijn geschenken en zijn betaalmiddelen afdaalt in ootmoed. En dat hij het kleed dat ze mee laatstheid bedekte aflegt. En dat hij afdaalt en gaat tot dat ene middel dat de Heere aangewezen heeft. Zovelen als er waarachtiglijk geloven. En die worden ook door de dood van Christus verlost van hun zonden en van het verderf en behouden. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wat is daar de reden van? Nou, we zouden het met ons natuurlijke verstand natuurlijk dan omdraaien. Dan zouden we zeggen, verloren gaan, dat is door eigen schuld. En behouden worden, dat is dan door je inspanning, door je geloof, door... Nee, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Die worden door genade zalig. En genade betekent wat ik verzondigd had. En wat ik niet verdiend heb. En wat ik toch gekregen heb. Zo'n slecht mens als ik. Daar zullen al Gods kinderen, daar zullen alle ware gelovigen ook in roemen. In genade. Dat is het geheim van hun leven. Daar zoek je ook altijd naar. Daar zoek je ook altijd naar op bezoek bij de mensen. Als mensen iets vertellen over het geestelijke leven, dan zoek je naar die belijdenis. Naar blijken van die beleving is die verwondering er. God heeft in zijn genade op me neergezien. En hij heeft me geschonken wat ik niet verdiend had en wat ik niet waardig was uit genade. Welke genade, zegt het slot van paragraaf 7, hij niemand schuldig is. En dan wordt er nog iets bij gezegd. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Kijk, wat de Dordtse vaderen hier gaan doen is, ze nemen eigenlijk alle ware gelovigen in gedachten mee naar de bronnen van de zaligheid. Naar de gronden van de zaligheid. En waar liggen die? Die liggen in Gods genade, jazeker. Maar die liggen dieper nog in die genade die hun van eeuwigheid in Christus gegeven is. En dat wordt dan uitgewerkt aan het begin van paragraaf 8. Waar, en dat is een moeilijke paragraaf, maar we gaan toch proberen om er wat goud uit op te delven. Even goed als een mijn niet vaak makkelijk toegankelijk is, maar daar schatten verborgen kunnen liggen. Zo geldt dat ook voor paragraaf 8. Dat is een mijn, maar daar ligt goud in verborgen. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil, het voornemen van God de Vader. En dan houden we even halt. Daar nemen onze Dordtse vaderen alle waargelovigen in gedachten mee naartoe. En dan zeggen ze het. Weet je waar nu de bron ligt? Waar nu de diepste gronden liggen van de zaligheid? Hier. In die gans vrije raad. U mag ook lezen dat gans vrije plan van God. Vrij. In die zin dat de Heer er geen verantwoording over schuldig is. In die zin dat de Heer reden uit zichzelf nam. In die zin dat er in u, gelovigen onder ons, helemaal niets was dat zijn genade verdiende. Zijn gans vrije raad, zijn genadige wil en zijn voornemen. En wat was dat voornemen dan? Wat was die vrije genadige wil dan? Dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dood van Christus zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen. Dus wat onze belijdenis hier zegt is, hier ligt het geheim van uw zaligheid, kind van God. Niet alleen dat u uit genade zalig geworden bent, maar dat God al van eeuwigheid heeft besloten dat Christus zijn offer zou brengen, zijn bloed zou storten om u levend te maken en om u zalig te maken. Die twee woorden worden gebruikt: levendmakende kracht, zaligmakende kracht. En dat is zo'n verootmoedigende boodschap. Want hoort u wat daarin meeklinkt? Daar klinkt in mee, weet u wie u was in uzelf? Dood. Zo dood dat Christus ervoor moest sterven om uw leven te maken. Weet u wie u was in uzelf? Verloren. Zo verloren dat Christus moest lijden en sterven om u zalig te maken. De levendmakende en zaligmakende kracht gaat terug op het offer van de Heer Jezus Christus. Kijk, bij die diepe gronden van de zaligheid willen onze vaderen de gelovigen brengen. En dat is verootmoedigend en dat is vertroostend. Als ze mogen zien wat ze vanuit Gods vrije genade, wat ze vanuit het werk van de Heer Jezus Christus, vanuit dat volkomen werk mogen ontvangen. En als je nou niet gelovig bent, als je nou niet behoort tot die ware gelovigen, als je nou vanmiddag buiten staat, als je nou moet zeggen: ach Heere, is er nu voor mij ook nog hoop en verwachting? Als je nou vanmiddag zou moeten zeggen: Heere, ik ben geestelijk dood. En ik ben verloren. Dan leert onze belijdenis op grond van het woord ons vanmiddag dat er in Christus offer levendmakende kracht ligt. En zaligmakende kracht ligt. En laat het dan uw gebed zijn: Heere, mag dat ook zijn voor mij. U zegt dat, ja dominee, maar dat is toch voor de uitverkorenen, zo staat dat er toch. Jawel, maar ik heb u aan het begin van de preek toch gezegd dat als u niet weet of u uitverkoren bent, u ook niet weet of u verworpen bent. Ik zei het misschien verkeerd. Ik heb misschien gezegd dat u ook niet weet of u verloren bent. Maar dat is eigenlijk wel zo natuurlijk. Dat is van nature wel zo. Dat wij van nature verloren zijn. Maar als je nou maar één ding weet, dat je verloren bent en dat je dood bent, zou u dan toch niet vragen: Heere, schenkt u me die genade? En wil u mij levend maken en wil u mij zalig maken, zoals u dat hier ook in uw woord bekend maakt, om die zalig te maken? En hoe doet de Heere dat dan? Hoe worden zondaren dan zalig? Onze derde en laatste gedachte. En dan stip ik alleen wat hoofdpunten aan uit dit achtste artikel. Want ik denk dat als de Heer het geeft en we het negende artikel behandelen, de belangrijkste zelfde dingen nog wel een keer terugkomen. Dus dat kan dan wel. Dan zullen we ons beperken tot de hoofdlijnen. Weet u, wat is dat werk dan van de Heer waardoor hij zondaren zalig maakt, waardoor hij zijn kerk zalig maakt? Hoe doet de Heer dat dan onder het evangelie? Vier dingen. Vier dingen die we er nog uithalen. Het eerste is dat hij hen met het rechtvaardigmakend geloof begiftigt. Ik zou ook mogen zeggen dat hij hen het ware geloof geeft. Dat is het eerste. Als de Heer een zondaar zalig maakt, dan schenkt hij het geloof. Dat leert zo'n zondaar dan ook, dat hij het ook moet ontvangen. Daar leert hij ook dat de Heer het geloof waardig is en dat mijn ongeloof zonde is. Maar hij leert ook dat het geloof een gave Gods is. En als de Heer het geeft, vanuit de verdiensten van de Heer Jezus Christus, dan wordt geloven een wonder. Want daar moet u even op letten. Het geloof, het ware geloof, wordt hier getekend als een vrucht van het lijden en sterven van Christus. Voor iedere geloofsoefening geldt dat Christus daarvoor zijn bloed heeft moeten storten. Dat hij daarvoor tot in de verlorenheid en tot in de Godverlatenheid heeft moeten afdalen. Om het geloof voor de zijnen te verdienen. Maar dan moeten we ook nooit makkelijk spreken en makkelijk denken over het geloof. Want het geloof is een gave van God, maar het is verdiend door een bloedende en een stervende Heer Jezus Christus. Daarom is het ook een wonder in het leven van Gods kerk. Als ze mogen geloven, wordt een wonder. Mogen geloven, want dat ontvang je vanuit Christus. En dan doet de Heer nog iets. Hij geeft niet alleen dat geloof, maar dan ga ik met u naar bijna het slot van paragraaf 8. Dan doet hij ook dit, dat hij hen van al hun zonden, zowel de aangeboren zonde als de werkelijk begane zonde, zowel na als voor het geloof begaan, dat de Heere hen van al hun zonden reinigt door zijn bloed. Dat is ook een gave vanuit Christus. Reiniging van de zonde. En dan het derde, dat hij hen tot het einde toe getrouw bewaart. Dat wordt een steeds groter wonder. Ik denk dat dat echt de beleving is van al Gods kinderen. Dat het een wonder is in hun ogen dat de Heer hen opgezocht heeft. En dat de Heer hen tot geloof en bekering gebracht heeft. Maar het is nog een groter wonder dat de Heer ze bewaart. Dat de Heer ze draagt. Dat de Heer ze nooit, nog een keer maar die uitdrukking van wijlen dominee van der Ent. Dat de Heer ze nooit zat wordt. Dat de Heere de getrouwe blijft. Ook voor een mens die zich in Petrus moet herkennen. Die de Heere driemaal verloochende. En ook voor een mens die zich in David moet herkennen. Die in de zonde viel. En ook voor een mens die zich in Simson moest herkennen. En dat God toch bewaart. Niet altijd bewaart voor het struikelen. Maar wel bewaard door het struikelen heen. En de zijnen toch niet verlaat en toch de getrouwe blijft. Dat is allemaal verdiend door Christus. Dat is de grote lijn van ons artikel vanmiddag. Dat we al die dingen zullen zien als de verdiensten van Christus. Het geloof, een gave van God verdiend door Christus. De reiniging van de zonde. Een gave van God verdiend door Christus. De bewaring tot in het eeuwige leven toe. Een gave verdiend door Christus. En dan tenslotte brengt God zijn kerk thuis. En ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Kijk, en dat is de wil van God, dat de Heer Jezus zijn bloed zou storten, het offer zou brengen voor allen die God de Vader hem gegeven had. En dat hij niemand van hen verloren zou laten gaan en dat hij voor hen zou verdienen en dat geloof en die reiniging en die bewaring en die eeuwige zaligheid, zodat er straks in de eeuwigheid geen één ontbreekt. En zodat ze allemaal zullen zingen. met hun kleding wit gewassen in het bloed van het lam. Gij zijt waardig om te ontvangen alle eer en alle heerlijkheid. Dat is dat wondere, vrije, genadige plan. Dat is die genadige wil van God. Dat had de mens niet verdiend. Dat hebben u en ik niet verdiend. En toch maakt God een kerk zalig. Gemeente, nog één keer, daar ligt troost in. Weet u ook voor wie? Voor mensen die in hun eigen leven iets van Gods zaligmakende genade mogen opmerken. Die iets van die zaligmakende genade mogen gaan opmerken. Komt erop aan om goed te onderscheiden. Maar als u dat nou mag doen. Als u nou iets van die zaligmakende genade mocht opmerken. Dan mag u ook bedelen en vragen om meer. Rutherford heeft dat in dat prachtige boek over het genadeleven. Dat nog maar een paar maanden geleden in vertaling verschenen is. Heel erg duidelijk gemaakt. Die zegt. Iedere zucht in het genadeleven, wat de Heere werkt, dat is door Christus verdiend. En daarom is het kostbaar en daarom is het dierbaar en daarom is het reden tot verwondering. Maar daarom mag het u ook brengen tot vragen om meer. Heere, mag ik nou tot eer van u meer ontvangen? Want Gods kinderen kunnen vaak zo arm leven. Voorzichtig, dat is goed. Behoedzaam, dat is goed. Nog eens nadenken voor wat u wat zegt. Bang te zijn om door te vloeien, zoals dat wel genoemd wordt, dat is goed. Maar arm leven van de rijkdommen van Christus, dat is niet goed. En klein denken van de genade in Christus en klein en karig denken van God, dat is niet goed. Nog één ding. Dominee, nu hebben we toch wel gehoord, zegt iemand. Nu hebben we toch wel gehoord. Het is ook bijbels, maar dat God een kerk thuis brengt en zalig maakt en met het geloof begiftigt die hij heeft uitverkoren van eeuwigheid. Zo is het toch? Ja, zo is het wel. Zo is de bijbelse waarheid wel. Die ga ik niet doorstrepen, gemeente, dan krijg ik mijn zender tegen. Dat mag niet. Maar let u tenslotte nog op waar ze vandaan komen. Hoe staat het er? Uit alle volken. Uit alle stammen. Uit alle geslachten. Uit alle tongen. Overal vandaan, daar ligt iets in van de ruimte, die er bij de Heere ook is. En die ruimte, die mag u op twee manieren zien. U mag zien dat die ruimte zich uitstrekt over de hele wereld. En dat de Heere in de loop van de tijd mensen overal vandaan wil brengen tot de zaligheid. Het is allemaal in dezelfde genadeweg. Ongetwijfeld. Er zullen zeker culturele verschillen zijn. Maar als het over de grond van de zaak gaat en over het wezen van de zaak. Dan worden alle Adamskinderen die zalig worden toch in de kern van de zaak op dezelfde manier zalig. Is misschien raar dat ik het u zeg, maar toen ik net dominee in Friesland was, en u weet, Friesland heeft een hele andere cultuur, ook een hele andere taal en een hele andere gewoonte, maar toen ik toen de mensen ging bezoeken en ook kwam bij mensen die mochten spreken over Gods genadewerk in hun leven, toen kwam ik een keer thuis en toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, joh, de Heere maakt hier in Friesland mensen precies zo zalig als dat hij het in Zuid-Holland doet. Want zijn werk is toch één. En dat is in Afrika ook zo. En dat is in Noord-Korea ook zo. Maar God haalt ze overal vandaan. Dat is de ruimte. Maar niet alleen overal vandaan, maar ook alle tijden. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal hij doorgaan om een kerk te vergaderen. Hij zou dat niet aan de Heere moeten verbinden in het gebed. Zou dat niet tot de Heere moeten uitdrijven in het gebed? Voor onze jongeren. En voor onze ouderen. Heere, maak ook mij zalig. Want in de veelheid van onderdanen is uw eer gelegen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, misschien hebben we wel met veel strijd onder de prediking gezeten. En misschien wisten we wel niet meer hoe we het einde van de dienst nog moesten bereiken. En we stonden overal buiten, maar u kent ze ook. die moeten zeggen, Heere, zo slechte ben ik, maar ook een wind gemis van uw glans een eeuwige nacht zou baren. En daarom, Heere, wees mij genadig, open uw woord en open het evangelie in mijn leven en voor mijn hart. Zegen zo uw woord, Heere. U kent ze wel, degene die die strijd zo kennen. Wil u ze opzoeken? Wil u ze geven wat nodig is? Denk aan ons allen. Laat de ernst van de evangelieprediking ook op ons hart mogen wegen. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we door eigen schuld verloren zouden gaan. En daarom doe ons nog vluchten tot genade. Zegen zo uw woord en vergeef al het zondige. Wees u met dominee Hoekman, die volgende week de gemeente mag voorgaan. Geef u hem daarin uw zegen en alles wat nodig is. Bewaar ons in deze week, als sommigen van ons nog elders zullen doorbrengen. Bewaar ons voor gevaren en voor de zonde. Boven alles voor een onvoorbereid en een onverzoend sterven. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers is onze slotzang. 89 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.